Nogmaals, goedemorgen. Ik wil deze ochtend beginnen om eens wat afbeeldingen te laten zien en een persoonlijke herinnering op te halen en met jullie te delen. De eerste is deze. Weten jullie nog dat dit gebeurde? Het staat bij heel veel mensen misschien nog best wel vers in het geheugen, terwijl het eigenlijk al heel lang geleden is. 9-11. Weet jullie nog dat dit gebeurde? Ja, sommige van jullie waren erbij. Dit is mijn prachtige vrouw op onze trouwdag. Ook al een hele tijd geleden, maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Dit is een afbeelding uit een reclame die een tijd geleden, lang geleden op televisie was. Misschien kennen jullie het nog wel. Deze man had voor zijn verjaardag of iets een iPad gekregen, maar was toch niet thuis in technologie, wist niet wat hij ermee moest doen. Hij gebruikte het als snijplank. Hij stopte hem aan het eind van het filmpje in de vaatwasser. En zijn dochter of kleindochter, weet ik niet, die staat te kijken van wat gebeurt hier nu? Misschien weten jullie ook nog wel die tijd dat jullie voor het eerst een telefoon of een tablet hadden. Dit is weer een persoonlijke. Dit is mijn oudste zoon, Jefta. Dit is de ochtend na zijn geboorte. We gaan naar huis toe vanuit het ziekenhuis in de Maxicosi. Alles is veel te groot voor hem. Maar we propten hem toch lekker warm vol en we gingen naar huis toe. Inmiddels al een hele kerel en rent hier rond elke zondag. En sommigen van jullie kennen misschien ook wel dit beeld. Een heel vertrouwde bladspiegel. Dat is de Bijbel, dat is de nieuwe Bijbelvertaling. En ik heb dus een foto van dit exemplaar, die heb ik meegenomen vandaag. Hij valt bijna uit elkaar. Maar dit is de Bijbel waar ik voor het eerst de Bijbel in las. En waardoor ik tot geloof ben gekomen. En ik weet nog heel goed dat dat gebeurde in die tijd. En dat ik in één week wel 10 tot 20 keer het boek Romeinen heb gelezen. En je moet je voorstellen, ik was niet christelijk opgegroeid. Ik kende de Bijbel amper en je gaat lezen en nog een keer en nog een keer en nog een keer. En dat greep me, het boek Romeinen greep me. En vooral hoofdstuk 8, wat hier staat, het greep me. En ik las het maar, keer op keer. En als ik het nu teruglees, denk ik, moet echt niet begrepen hebben wat daar stond. Hoofdstuk 8 uit Romeinen, zijn wel de meest ingewikkelde hoofdstukken uit de Bijbel. Daar staan dingen als zonde, dood en leven. Leven door de geest, Jezus liefde, uitverkiezing, schepping. En Jezus, werk voor ons. Allemaal thema's waar je hele prekenseries over kunt maken. En ik las dat en ik werd er zo door gegrepen. Terwijl ik eigenlijk helemaal, tenminste denk ik nu terug, niet begreep wat er echt stond. Maar ik wil het vers voorlezen wat mij het meest raakt in die tijd. Dat is dit vers. Wie zich laat leiden, hier staan, door zijn eigen natuur is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. En het was dit vers wat bleef hangen in mijn hoofd. En ik las het keer en keer en keer. En ineens was het, ja, dit is het. Leven en vrede. Ik trok in die tijd op met een paar christenen en ik dacht, ineens klikte het. Dat wat zij hebben, waar ik zo nieuwsgierig naar was, is leven en vrede. En ook al snapte ik helemaal niet wat er allemaal in de Bijbel stond, dacht ik, ja, maar dat wil ik. En dan lees je in het hoofdstuk, om dat te krijgen heb je de geest nodig, wat dat ook is. En om de geest te krijgen heb je Jezus blijkbaar nodig. Ga je daar naartoe. En om Jezus te krijgen, nou, dan ga ik dan maar een vraag stellen aan iemand. Hoe krijg ik een relatie met Jezus? En dat klinkt als een heel simpel paar stapjes nemen in één dag. Het gaat natuurlijk een langere tijd over. Maar het klikte wel. En ik denk daar nog graag aan terug. Dan kun je afvragen, wat heeft dit verhaal nu te maken met 9-11, met mijn trouwdag, met technologie zoals iPads. Het zijn allemaal momenten in de wereld, in ons leven, dat levensveranderend is. Het zijn gebeurtenissen waaraan je kunt terugdenken en denkt, dat gebeurde en daarna is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest. 9-11 gebeurde en we weten allemaal dat dat impact heeft gehad op de wereld en misschien soms ook op onze eigen levens. Als je trouwt, als je afstudeert, als je kinderen krijgt, dan ben je opeens vader of man of student. Je leven is niet meer hetzelfde als voorheen. Er gebeurt iets en je leven is veranderd. En het mooie is dan, maar soms ook het moeilijke, is dat je moet meegroeien met die verandering. Je leven verandert en dan moet je mee veranderen. Wat betekent het opeens om vader te zijn? Dan moet je in groeien, met vallen en opstaan. En al die momenten die ik net noemde, is goed om af en toe aan terug te denken. Terug te denken, hoe ben ik ook weer beland waar ik ben beland? Wie ben ik ook alweer? Wat voor leven heb ik te leven? Wat is mijn rol in deze wereld? Levensveranderende gebeurtenissen, zoals dit er ook een van mij was. Mijn leven was hierna nooit meer hetzelfde. Maar ik moest nog wel leren wat het nu betekende om in de praktijk dit uit te gaan leven. Denk eens terug. Terugdenken. Er wordt heel vaak gesproken over terugdenken in de Bijbel. En een van die stukken daar wil ik graag voorlezen. Jullie kunnen meelezen op het scherm. En dat gaat over Mozes en het volk Israël. Het volk staat op het punt om het beloofde land in te gaan. En Mozes geeft een machtige speech waarin hij zegt, denk eens terug. Even een paar stapjes naar voren. Ik zal het even voorlezen. Boven dat stuk staat een kopje, denk aan alles wat God gedaan heeft. Volk van Israël, denk eens terug aan het verleden. Nooit eerder is er een volk geweest dat hetzelfde meegemaakt heeft als jullie. Vraag het maar aan alle mensen, overal op aarde. Denk maar aan alle gebeurtenissen uit het verleden, vanaf de schepping tot nu. Nooit eerder is er een volk geweest zoals jullie. Een volk dat Gods stem gehoord heeft vanuit het vuur. Geen enkel volk hoorde ooit Gods stem en bleef toch in leven. En nooit eerder heeft God een volk uitgekozen dat onderdrukt werd door een ander volk. Nooit eerder heeft een God zulke geweldige wonderen gedaan voor een volk. En nooit eerder heeft een God zo hard voor een volk gevochten en hun vijanden zo bang gemaakt. Geen enkele God heeft zoveel macht als onze God. Volk van Israël, jullie hebben het zelf gezien wat de Heer op jullie gedaan heeft. Jullie hebben het zelf meegemaakt. De Heer maakt aan jullie duidelijk dat alleen Hij God is en niemand anders. Hij liet op de berg dat grote vuur zien. Hij sprak tegen jullie vanuit de hemel, maar ook op aarde vanuit het vuur. En vanuit het vuur heeft Hij zijn wetten en regels aan jullie bekendgemaakt. De Heer hield van jullie voorouders en Hij heeft jullie uitgekozen als volk. Hij heeft zijn grote macht gebruikt om jullie te bevrijden uit Egypte. En Hij heeft volken weggejaagd die groter en sterker waren dan jullie. Zo kon Hij het land van die volken aan jullie geven. Dat is dat beloofde land waar ze, als Mozes deze speech geeft, net op de rand staan om het in te gaan nemen. Zegt Mozes, God heeft het land voor jullie vrijgemaakt. Dat land gaan jullie nu in bezit nemen. Weet dan dat de Heer de enige God is. Vergeet het nooit. Hij alleen is God. Boven in de hemel en hier beneden op aarde. Hij en niemand anders. Houd je daarom altijd aan de wetten en de regels van de Heer. Die ik jullie vandaag geef. Dan zal het jullie goed gaan. En ook jullie kinderen. En dan zullen jullie lang leven. In het land dat de Heer aan jullie zal geven. Wat een prachtige speech, hè? We praten maar meer met elkaar over hoe groot God is. Het is een soort wake-up call. Zo groot is onze God. En wat zegt Mozes dan? Ik beeld me dit dan in. Het is zo'n indringende speech dat hij bijna wil zeggen, die mensen beetpakt en door elkaar schudt van, vergeet het nooit. Vergeet het nooit wat God gedaan heeft. Hij is zo groot. En samengevat zegt Mozes dan, er is maar één machtige God. En die heeft jullie gered uit Egypte. En hij heeft jullie uitgekozen. Even een slide terug. Het staat hier. En ik wil met jullie door dit verhaal heen gaan en om te kijken waarom Mozes deze speech nu geeft. Waarom is hij zo indringend en hamert hij er zo op dat ze nooit zullen vergeten? Nou, het begint ermee dat in het eerste stuk, en het staat hier, dat Mozes verwijst naar dat ze gered zijn uit Egypte. Het volk Israël leefde daarvoor in Egypte, in onderdrukking, in slavernij. Onder hele slechte omstandigheden. Ze waren niet vrij, maar ze waren slaven. Maar God hoorde hun roep om hulp. En in de Bijbel is er dan een prachtig verhaal van Exodus, wat degene die de Bijbel lezen kennen. Waarin God Mozes roept om dat volk dan te gaan bevrijden. En dan lees je van plagen die ertoe leiden uiteindelijk dat de farao het volk laat gaan. En dan lees je dat het volk van God de opdracht krijgt vlak voordat ze gaan om wat broden te bakken, om mee te nemen. En om het bloed van een schaap of een geit aan de deurposten te smeren. Zodat de dood aan hen voorbij trekt. Ik ga even heel kort door het verhaal hoor, maar ze vertrekken dan uiteindelijk onder leiding van Mozes met het leger van de farao achter zich. En ze komen dan bij een zee uit waar ze doorheen moeten, maar die is dicht. En dan splijt God die zee. Ze kunnen er doorheen en staan aan de overkant als vrij volk. Want God sluit de zee en het leger van de farao verdrinkt. Het is even een heel kort verhaal, maar Mozes verwijst hiernaar omdat dit het moment in de geschiedenis van het volk Israël is. De redding uit Egypte, de redding uit de slavernij naar vrijheid, is het moment voor Israël en voor de Joden nog steeds. Dit is wat de Joden vieren met Pesach, tot op de dag van vandaag. De grote ommekeer in de geschiedenis van het volk was dit moment, deze redding uit slavernij naar vrijheid. En dit is waar Mozes op doelt. Herinner dat, hou dat in je gedachten, dat God dat voor jullie gedaan heeft. En dat zegt hij niet zomaar. Het verhaal is nog niet klaar. Want nu komen we eigenlijk pas bij de kern van wat Mozes aan zijn volk meegeeft. Het herinneren hier heeft een groot doel. Mozes wil ze wakker schudden met de volgende reden. Jullie zijn niet bedoeld om alleen maar vrij te zijn uit slavernij en een beetje in de woestijn rond te dolen. Jullie zijn geroepen om het beloofde land in te nemen. Die twee dingen horen bij elkaar. Uit de slavernij in het beloofde land. En dat beloofde land is het land van overvloed, van zegen, van voorspoed. Dat is waar het volk voor bedoeld is. Het hoort bij elkaar. En samengevat zou je het kunnen zeggen, en je leest het in heel Deuteronomium nog, waar God tegen het volk zegt, jullie zijn gered uit de slavernij, niet om rond te dwalen in de woestijn, maar het beloofde land in te nemen. En het is de bedoeling dat jullie daar met mij leven. En alleen met mij. Dat het leven wat jullie daar gaan hebben compleet anders is van de mensen om jullie heen. Richt je daarom alleen op mij, zegt God in Deuteronomium. Wees afhankelijk van mij. Zoek altijd eerst mij in alles wat je doet. Dan zul je gezegend zijn en overvloed hebben. Dan ben je vrij en heb je een echt leven. God wil graag zijn kinderen tot bestemming komen. En dat is waar Mozes ook op zoek is in zijn preek. En dan gaat het Mozes dus om dat die levensveranderende gebeurtenis van redding uit Egypte, dat het tot gevolg heeft dat ze dat zo goed in hun oren knopen, dat ze niets anders willen dan in het beloofde land van God leven. Herinneren is dus belangrijk niet alleen om terug te kijken, maar om te snappen dat in het beloofde land het anders werkt. Het is een compleet andere realiteit. Ik noemde net, als je vader wordt, verandert je hele leven. En moet je een andere rol nemen. Je wordt een ander mens. Het was de bedoeling dat die mensen die uit de slavernij gered waren, ook echt anders zouden leven in dat beloofde land. En dat kon alleen als ze zouden herinneren wie God is, hoe groot hij is en wat zijn trouw was. Herinneren met als doel om tot hun recht te komen. Die actie die ze moeten uitvoeren als gevolg van het herinneren hoort er helemaal bij. En daarom hamert Mozes daar zo op, in het laatste stuk. Blijf bij God, dan maak je het verhaal compleet, namelijk in het beloofde land. Wij zitten nu midden in de 40 dagen tijd, Erik noemde het net al even. Het is een tijd van bezinning, van zoeken naar God en van terugdenken. Overal waar je over de 40 dagen tijd leest, hoor je ook die roep van denk eens terug aan het verhaal van Jezus. Denk eens terug aan de lijdensweg die hij aflegde. Denk eens terug aan het werk, aan het kruis wat hij gedaan heeft. Bereid je daarop voor, zoek daarnaar. Dat is wat we in de 40 dagen tijd proberen te doen met elkaar als gemeente. En daar hoor je weer het woord denk eens terug. Het woord waar ik mee begon in mijn inleiding, het woord wat Mozes hier zegt. Denk eens terug aan wat we vieren met Pesach. En de 40 dagen tijd is weer zo'n periode. Denk eens terug. En dan kun je afvragen waarom ik nu dit verhaal van Mozes gekozen heb rondom de 40 dagen tijd. En dat is heel specifiek, een specifieke keuze, want als je kijkt naar het verhaal van Jezus waar we aan terugdenken, dan zie je dat dat zich afspeelt rondom dat Pesachfeest waar Mozes op hamerde. Het speelde zich af rondom de tijd richting Pesach. En het avondmaal, wat wij straks gaan vieren en wat Jezus viert met zijn leerlingen, was de Pesachmaaltijd. Dat hele verhaal van Jezus speelde zich af rondom die levensveranderende, dat scharnierpunt in de geschiedenis. Voor de Joden in die tijd. En dit is geen toeval. Het was een keuze van Jezus om de tijd van Pesach te kiezen voor wat hij deed. Hij had het op elk moment van het jaar kunnen doen, maar hij koos bewust voor deze periode. Hij koos er bewust voor om de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen te vieren. Want wat Jezus wilde voor zijn leerlingen toen en voor de wereld toen, maar ook voor ons nu, is dat wanneer wij naar Jezus kijken, dat wij terugdenken aan die redding uit Egypte. Jezus zegt als het ware, wat ik doe moet je zien in het licht van Pesach. Wat jullie doen moet jullie zien in het licht van, of ik zie het soms voor me als een soort bol waar je doorheen kijkt, van wat God deed met zijn volk in de woestijn. Dat is wat Jezus als het ware naar voren brengt in onze herinneringen van toen en van ons nu. Zo van, breng dat hier, leg dat voor je neer, denk daaraan. Alleen dan snap je echt wat ik aan het doen ben in deze periode. Hij wilde dat wij die levensveranderende gebeurtenissen van het volk in de woestijn helder zouden hebben als wij gingen proberen te grijpen wat Jezus deed. Want wat Jezus deed was namelijk wat er in de woestijn gebeurde. Het was hetzelfde, maar dan in een soort ultieme grote vorm, een overtreffende trap. Om het even te vergelijken. God redde het volk uit de slavernij. Jezus redt ons uit de macht van de zonde en de dood. Het is hetzelfde, maar dan veel groter. Het volk herdenkt dat ze brood bakten en dat ze bloed aan de deurposten smeerden. Wij vieren met het avondmaal dat Jezus het brood is, dat hij het bloed is, dat hij de dood op zich nam, zodat het aan ons voorbij ging. Het volk ging door de zee heen. Wij gaan door het water van de doop heen. Het volk stond daar op als vrij volk. Wij staan op als nieuwe mensen door de doop. En dan leidt het God het volk in de woestijn totdat ze bij het blote land komen. En wij worden geleid door de Heilige Geest die we ontvangen hebben. En dan de kern van het allemaal, waar de kern van het verhaal en de oproep van Mozes was. Zodat jullie een nieuw leven voor overvloed krijgen in het beloofde land, zegt God Jezus. Zodat jullie leren leven als kinderen van God in het koninkrijk. Er is een enorme parallel. En Mozes wil dat wij de diepte van, of Jezus wil dat hij de diepte verstaan van wat hij doet. Door in herinnering te brengen wat God eerder had gedaan. En Jezus zegt, en vanaf nu, wat jullie zagen als het grootste moment in de geschiedenis, ik ga dat overtreffen. Vanaf nu zal ik zorgen dat ik hetzelfde werk doe, maar voor altijd. Ik overwin voor altijd. En dan is het belangrijk, daar waar Mozes hier inprent, herinner je, zodat je tot je recht komt in het beloofde land, dat we niet alleen herinneren wat Jezus deed, maar dat we ook reageren op wat Jezus deed. Wij zijn niet geroepen als kinderen van God om de geest te ontvangen en vervolgens rustig te gaan zitten en te wachten tot Jezus terugkomt, of dat wij sterven naar de hemel gaan. Net zoals het volk niet geroepen was om alleen maar stil te zitten in de woestijn. Wij zijn geroepen om door Gods geest het koninkrijk zichtbaar te maken op deze aarde en in ons leven. Ik vind het zo mooi als je dan iets verder leest in Romeinen, dan staat, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Dan zie je weer de parallel. Geen slaven meer, maar nieuw leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en hem aan te kunnen roepen met Abba Vader. En ik ook nogmaals deze tekst waar ik mee begon, wat mij zo raakte toen ik tot geloof kwam. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood, maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Ik wil het even samenpakken, dit hele verhaal. Mozes roept op om te herinneren, zodat ze reageren, zodat ze op God gericht zijn in het beloofde land en ze echt een nieuw leven vol zegen kunnen hebben daar. Overigens, dat was niet per se makkelijk voor dat volk. Als we even terugdenken, dat volk heeft er wel 40 jaar over gedaan om in het beloofde land te komen. En als je daar dat leest, dat is best wel bijzonder. Ze zijn dus gered uit de slavernij en ze gaan dan naar het beloofde land. Dat duurt 40 jaar, omdat ze niet meer geloofden soms. Omdat ze ontrouw waren. Maar bovenal, ze klaagden. Keer op keer op keer hoor je ze zeggen, waren we maar weer terug in Egypte. Waren we maar weer terug in een land waar we slaaf waren. Het is zo gek. Zo gek toch, om te zeggen. Je bent eindelijk gered door God en dan ga je roepen, waren we maar weer terug. En ik denk dat het komt en dat het eigenlijk heel menselijk is. Ondanks dat soms de situatie niet fijn is, als we weten waar we aan toe zijn, zijn we geneigd om gewoon terug te vallen in oude patronen. We zijn geneigd om dat te doen waar we in ieder geval weten waar we aan toe zijn. En het beloofde land was voor dat volk iets nieuws. Ja, het kon prachtig worden, maar je weet het nooit zeker. Het is nieuw, het is een uitdaging. En je moet vertrouwen op God. En maar Mozes roept ze dan op, om dat daar niet in te vervallen. Niet nog een keer die 40 jaar, maar nu echt in het beloofde land op God te richten. En Jezus roept ons hier op om te snappen en te pakken dat er een nieuwe realiteit is in Jezus. Het Koninkrijk van God, waar wij geroepen zijn om heel anders te leven. En hij zegt daarbij, verval niet in je eigen patronen. Het kan lastig zijn, het is een uitdaging, maar kijk eens dat Koninkrijk wat ik jullie klaar heb liggen. En wat jullie moeten doen is richt je op mij. Leef door de geest. Zoek de geest. Dat is waar Jezus ons bij bepaalt. Als we het avondmaal vieren, als we terugdenken aan wat hij deed. En elk jaar herinneren wij ook Jezus in deze 40 dagen tijd. En dan mogen we ook elkaar eraan herinneren dat het niet alleen bij terugdenken blijft. Maar dat terugdenken altijd tot gevolg mag hebben, zodat we met nieuwe intentie zoeken. Dat we opnieuw gaan kijken en elkaar bevragen, hoe werkt dat nu? Ja, het is soms lastig, maar hoe werkt dat nu om met Jezus te leven? We denken terug om een stap vooruit te zetten. Een leven door de geest, leven in het koninkrijk, leven en vrede. Wat houdt dat dan eigenlijk in? Ik ga dat vandaag niet verder invullen. Je kunt de hele Bijbel erover lezen. Er staan allerlei prachtige teksten over gaven en vruchten en nog veel meer dan dat. Maar het is wel aan jou en mij en ons als gemeente om dat aan te gaan met elkaar. Om dat proberen concreet te maken. Wat ik hoop met wat ik vandaag gedeeld heb, is dat als wij toeleven naar Pasen toe, maar ook als we zo meteen het avondmaal gaan vieren, dat we het dus niet bij herinneringen alleen houden, maar dat het ons laat aansporen tot een vernieuwd vertrouwen en geloof en een vernieuwd zoeken. En dat we elkaar de vraag durven stellen in onze kringen, in onze gezinnen, in onze vriendschappen. Hey, vriend, vriendin, jij bent een kind van God. Jij leeft nu in het koninkrijk. Herinner wat God gedaan heeft. Jij leeft nu in het koninkrijk. Wat houdt dat nou in voor jou? Vertel eens. Hoe gaan wij dit vormgeven met elkaar? Zullen we het er eens over hebben? Want het was die tekst, deze tekst, wat mij die klik deed geven. Ja, dat wil ik ook. Het is de bedoeling dat het zichtbaar is. Ik zag het in mensen. Het was die combinatie van lezen en het zien bij mensen. Laat elkaar dus ook vragen, hoe is dit nou zichtbaar bij ons? Hoe zie jij het in jouw leven dat je een kind van God bent? En laat elkaar bemoedigen als we het zien. Hey, ik zie dit bij jou. Wat gaaf. Hoe werkt dat? Wil je het vertellen? Met andere woorden, laten we deze kans van de 40 dagen tijd en deze kans van Pasen niet verloren gaan door alleen maar zelf terug te denken. Maar laten we dit een kans laten zijn om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar die vragen te stellen. Dat we groeien in het zichtbaar maken van het koninkrijk. Dat we groeien in leven door de geest. Dat we groeien in liefde voor elkaar. zodat wij dat in ons leven hebben en kunnen uitdelen aan anderen. En ik wil jullie vragen om daar elkaar bij te helpen. Jullie vragen mij en mijn vrouw daarbij te helpen. Wij kunnen dat niet alleen, we hebben elkaar daarvoor nodig. En ik wil jullie aanmoedigen als we zo het avondmaal nemen en het bloed en het lichaam van Jezus herdenken. En waar Jezus zegt, herdenk mij, om dan mee te nemen de diepte van wat Jezus zegt. En misschien ook aan God te vragen, Heer, help mij om dit meer in mijn leven werkelijkheid te laten zijn. Amen.